dat we de Heer willen kennen en hem steeds beter willen leren kennen. Want ja, daar komt geen einde aan. Hij is zo groot en zo machtig. Ook geloof dat hij helemaal niet hier helemaal goed zit, maar ik ben wel goed te horen. Oké, laat hem zo lekker hangen. Het is zo uniek. We zijn al meerdere keren met elkaar zo over namen van God aan het nadenken. Ik mag erover spreken. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet daar ook zelf elke keer van. Hij wordt voor mij nog elke keer groter. Yes, dank je. En vandaag dus inderdaad genezing. Vervolg op vorige keer toen ik hier mocht spreken, 6 augustus. Jaweh Rapha, ik de Heer ben het die jullie geneest, hebben we toen vanuit Exodus 15 vers 26 gehoord. En dat gedeelte was zo indrukwekkend dat ik me beperkt toen tot dat gedeelte en gezegd heb en het wat specifiekere genezing, hoe zit dat nou? Genezing tussen verlangen en verlegenheid. En daar wil ik vandaag verder over spreken. Genezing van bitterheid, dat was Exodus 15, hè? Weet je nog wel, de Mara, die bron. Het eerste slokje en blah, je spuugt het gelijk weer uit. Genezing van het slavernijverleden van Egypte. En een stuk hout veranderde het bittere water in zoet. En John was toen de liturg, zeg maar, hè? En die zei van ja, 2 stukken hout. Het kruis van Jezus, dat is genezend voor ons. Dat verandert bitter in zoet. Wel, zover waren we gekomen. Een wereld die verloren lag, zonder hoop, zonder redding. En hij is gekomen en bracht eeuwig leven in hem. Dus vandaag inderdaad terugkomen op... Wat geloven we over genezen? Wat ervaren we? Hoe gaan we daarmee om? Wel, en centraal staat het gedeelte Lucas 4. En laten we daar uit lezen. Ik lees jullie voor Lucas 4, vers 31 tot 44. Het is ook zo goed en mooi om samen uit Gods woord te lezen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het optreden van Jezus in Kafarnaüm. Jezus ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels, ha! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet het wel, jij bent de heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden en alle waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij gezag heeft en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat zij de mensen verlaten? En het nieuws over Jezus verspreidde zich overal in de streek. Na het verlaten van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. En die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit die schreeuwden, jij bent de zoon van God. Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hen iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. En bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze er hem van te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. Tot zover. Lucas hoofdstuk 4. Ja, en dan, als wij dat horen, wat gaat er in ons om als Jezus deze geschiedenis vertelt? Mooi, indrukwekkend. Jammer dat die tijd voorbij is en dat Jezus hier niet is om onze zieken te genezen en bevrijding te schenken aan mensen die gebonden zijn aan wat dan ook maar. Denk je misschien, jammer dat het vanmorgen weer over zo'n onrealistisch verhaal gaat, waar ik niks mee kan in mijn situatie? Kijk toch om je heen, de wereld is vol van ziekte en ellende. Zie je wel dat geloven geen verschil maakt? We kunnen hier zo verschillend zitten, niet realistisch in onze gebroken wereld. De theologie zelfs, die zegt van ja, het was alleen in de tijd van Jezus. De Bijbel is klaar, afgeschreven, dus nu is het niet, nu moeten we wachten tot hij terugkomt. Het is een stroming. En vandaag willen wij nadenken, hoe zit het bij ons? Ben je iemand die het ingedronken heeft? Deze geschiedenis uit Lucas 4? En die rijkhalsend van verlangen uitkijkt naar wat God ook in onze tijd doet. Anno Domini 2023. Ik wil je vanmorgen meenemen door dit Bijbelgedeelte heen. En mijn persoonlijke geloofsbarometer vertellen, delen. En dat bracht me op de titel Genezing tussen verlangen en verlegenheid. We stappen zo, vers voor vers ongeveer, door dit Bijbelgedeelte heen. En dan zien we, wat was Jezus' taak? Onderwijzen. We hebben het gelezen. Sabbat aan Sabbat sprak hij in de synagoge. En wat was het verschil? Hij leerde hen als gezaghebbend. Niet als hun eigen leiders. Hoe bestaat dat? Wel, omdat hij zo ingewijd was, ingevoerd, de Zoon van God, vanaf de schepping erbij betrokken. Hij wist van Gods heilsplan. En hij onderwees over het koninkrijk. Want dat staat centraal. En inderdaad, daar mogen krachten, genezingen, wonderen bij horen. Maar het onderwijzen en het koninkrijk, dat staat centraal. En versen 33, 37, we hebben het gelezen. Een man met een onreine geest. En het is zo bijzonder, die geest weet precies wie Jezus is. Jij bent de Messias! En hij schreeuwde het uit. En hij vreesde al voor de gevolgen van die confrontatie tussen Jezus en die demon. Jezus was gekomen om te bevrijden. En dat was al vanaf Exodus 15. Om van bitter zoet te maken. Om uit Egypte te bevrijden. En Jezus zegt, die last op je schouder. Ik ben gekomen om te bevrijden. En hij zegt, genezen. En we zullen zien dat er zoveel verschillende manieren en vormen zijn die Jezus ook gebruikt. Wel, we zoomen op elk van die drie nog even verder in. Jezus onderwijs. Sterke verbazing, verwondering hebben we gelezen in die versen 31, 32. Heel direct sprak hij woorden van God, zijn zender, zijn vader. Het gaat er niet om kennis van het verstand. Het gaat hem om het hart. Niet om de regeltjes goed uit te leggen, maar hij vraagt om een geloofskeuze. Tot op de dag van vandaag. Ben je voor mij of ben je tegen mij? En eigenlijk was hij nog te jong voor Rabbi. Hij had Abraham nog niet gezien, zoals het toen ook al gold. 50 jaar of zo. Hij was net 30. Spreken met gezag en een geloofskeuze vragen. De woorden van Jezus. Wat betekent het vandaag? En voor jou. En voor jou. In jouw situatie. Dat mag ons bezighouden, ons richten. Bevrijding. Een onreine demon. Een dienstknecht van Satan. Goed om te realiseren. Satan is een realiteit. De duisternis, de geestelijke wereld, de donkerheid daarvan, is een realiteit. Deze mens was aangetast in het geschapen zijn naar Gods beeld. Zo iemand raakt zijn persoonlijkheid kwijt. Bezetenheid is dat iemand in bezit genomen is door één of meer boze geesten. Zoiets lijkt een soort krankzinnigheid. De demonen kunnen de regie over je leven overnemen. Wat een groot contrast met de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt mensen tot vrijwillige dienaren van Jezus. Wauw. De Heilige Geest nodigt uit. De Heilige Geest laat het je zien, houdt je een spiegel voor. En Satan, hij belooft zulke mooie dingen. Hij probeert zijn voet in jouw levensdeur daartussen te krijgen en binnen te komen. En op het moment dat hij binnen is, dan gaat het vrucht dragen. Maar wel tot in de duisternis en tot in de dood aan toe. De confrontatie met Jezus durft hij niet eens aan te gaan, want hij weet dat Jezus overwinner is. Hij gaat direct in de verdediging. Laat ons met rust. Bemoei je zich alsjeblieft niet met ons. Jezus van Nazareth, wat hebben we met jou te maken? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Het is trouwens opvallend dat deze persoon in de synagoge is. Wat zegt dat? Blijkbaar is het mogelijk dat demonen, dat krachten van de duisternis, in kerkgangers zit. Dat is iets, niet iets om bang voor te worden, maar wel iets om ons te realiseren. En dan hebben we onderscheidingsvermogen nodig. Van hé, wat iemand zegt of doet, dat geldt precies als ik spreek. Ga het na, zoals de christenen van Berea. Onderzoek, klopt het wat hij gezegd heeft? Want het is niet altijd zo zwart-wit. Het kan zo sluipend binnenkomen, een gedachte. Een of andere grote wijze meneer of mevrouw die wat zegt, wat roept, waarvan je denkt van, oh, klinkt wel aardig. En zo is het hele holistische denken in onze maatschappij gekomen. Van, ach, het gaat om de liefde en we komen allemaal wel in de hemel terecht. Ja, en als je maar goed doet. Gods woord zegt wat anders. Gods woord is zo exclusief. Want het licht kan de duisternis niet verdragen. Jezus vraagt een keuze. Er is geen andere weg van behoud. De weg, de waarheid en het leven, zoals Johannes het ook zegt. Demonen in kerkgangers. Wauw. Wat bijzonder. Bizar bijna. Maar het is een realiteit. En wij mogen ons ervoor openstellen om te onderscheiden en om in de naam van Jezus met kracht en gezag te spreken. Joh, deze gedachten of deze woorden die je spreekt. Laten we de Bijbel erop naslaan, die zijn niet van God. En we verbreken het in de naam van Jezus. Ken uw vijand. En daarom is de Bijbel zo'n geweldige bron. De vijand, de leugenaar, Satan. De vijand die zich voordoet als een engel van het licht, een wolf in schaapskleren. Nou, we weten het allemaal. En hij manifesteert zich op onze zwakke momenten. Bij wijze van spreken, we hebben een vergadering als oudste gehad. We hebben een kringavond als broers en zussen gehad. En je komt thuis en je legt de benen op tafel en je gaat even zappen. En voordat je het weet, zit je op verkeerde pagina's van de televisie. En het heeft invloed. Moeilijke situaties, vermoeidheid, zwakte, lichamelijke, als onze weerstand minder is. Dan denkt de Satan van, hahaha, mijn kans. Kan ik daar een voetje tussen de deur krijgen? Dat is de realiteit van het leven. En daar worden we voor gewaarschuwd. En daar mogen we ons met Gods woord, het zwaard van de geest in de hand, tegen wapenen. Wauw. Vrucht dragen. Dat is de consequentie. Het motto van de tegenstander is, zaai een verleiding. Oh joh, het is niet zo erg hoor. Je mag best wel een beetje genieten. Je mag best wel een beetje dit. Maar het gevolg, de resultaten kunnen zijn, oogst een begeerte. Ik was als jongetje, net zoals zoveel anderen, met een eerste sigaretje begonnen. En dat moesten er meer worden. En zo gaat het met alcohol. Zo gaat het met porno. Zo gaat het met alle negatieve dingen. Het begint met een klein beetje. Met één keer, de eerste keer. Maar de gevolgen zijn enorm. Want de begeerte die gaat vrucht dragen. En wat is het resultaat? Het wordt tot een zonde. Tot het moment van de begeerte is er nog geen daad uit voortgekomen. Maar je merkt, het gaat wel groeien in je denken. En dan wordt het tot een daad en tot zonde. En waartoe leidt de zonde? Zaai een zonde, oogst de dood. En gelukkig heb ik ruimte daarnaast opengelaten. Want het motto van God is precies de andere kant uit. Zaai een gedachte vanuit Gods woord over liefde, over blijdschap, over vrede, over vriendelijkheid, over goedheid, over zachtmoedigheid, over zelfbeheersing, de vrucht van de geest. Zaai een gedachte en oogst een daad. Groet de kassière bij de Albert Heijn. Je buurman, als je in de lift staat, hey, hoe was jouw dag vandaag? Oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonte. Van joh, zegt misschien je collega wel. Ik merk aan jou zo'n rust, zo'n vrede. Ja, zeg je. Ja, ik heb me daarin mogen oefenen. De genade van God, zijn Heilige Geest werkt in mij. En het werkt door, het draagt vrucht. Zaai een gewoonte, oogst een karakter. Een karakter waardoor we als christen aantrekkelijk worden in onze wereld, in onze omgeving. Als mensen inderdaad merken van, hé, we kunnen bij jou terecht. Hé, jij bent te vertrouwen. Hé, ja, ik vind het een beetje lastig, maar ik merk dat het bij jou veilig is als ik dit vertel. Dat is vrucht van de geest. Dat is het koninkrijk van God aan het werk. Zaai een karakter en oogst een eeuwig leven. Amen. Dat is waar we ons op mogen richten. En daarmee mogen we bezig zijn. En ik herinner me Het was in een Bijbelstudiecursus van de Navigator, 70er jaren al. En daar kwam dit naar voren. En ik merk, het is waarheid tot op de dag van vandaag. Het is Gods woord in praktijk. Wel nu, nog even terug bij die schreeuw van die man die bezeten was. Het lijkt op een openbare belijdenis. Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Maar we moeten waarschijnlijk meer denken aan de pijnbank waarop deze demon door Jezus aanwezigheid en autoriteit is gelegd. En dan spreekt Jezus zijn bevrijdende woord. En ook dit woord is een woord vol gezag en volmacht. En Jezus zegt eenvoudig weg, zwijg en ga uit hem weg. En daarmee bedoelt hij ongetwijfeld dat het geen pas geeft als een demon een belijdenis uitspreekt. In onze tijd, 2023, is het uitgangspunt: het maakt niet uit hoe er over je gesproken wordt, als er maar over je gesproken wordt. In de politiek worden de media gezocht om te scoren. Actiegroepen, commercie, willen allemaal het nieuws halen. Maar Jezus wil met zijn daden en zijn woorden onderstrepen dat hij gekomen is om het koninkrijk van God te verkondigen. Zoals hij dat ook in dit gedeelte zegt. En het is wel bijzonder dat dat woordje in het Grieks, phimotete, wees gemuilband, zwijg. De muilband om, hè, we kennen het gelukkig vooral bij honden. Bij mensen wordt het niet echt gebruikt, heb ik tot nu toe gemerkt. Maar wees gemuilband, oftewel, je wordt beperkt. Je hebt niet meer de mogelijkheid om te spreken. Zwijg. Wees stil. Het gaat in Jezus Koninkrijk om een realiteit van het licht tegenover de realiteit van de duisternis, de Satan, de duivel. Hij spreekt hem streng toe. Het is inderdaad niet iemand waarmee je grapjes moet maken of moet spotten. En de mensen zijn verbijsterd, want de man is bevrijd. En dan is het geroes niet van de lucht. Heb je dat gezien? Hoe bestaat het? Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het? Hoe komt hij aan dat gezag en die macht om te genezen? Niet zo verwonderlijk als we in Lucas 2:35 al lezen dat de kracht van de Allerhoogste over Maria kwam. En dat hij de Zoon van de Almachtige is. En wat zegt hij aan het eind van Matteüs 28? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En geen wonder dat dat lopende vuurtje rondgaat door de streek. De reactie is verbijstering. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan kijken we verder. Het derde punt was Jezus' genezingen. Het stopt zomaar niet, want bij de volgende ontmoeting merken we dat lichamelijke ziekten voor zijn gezag en macht moeten wijken. De schoonmoeder van Petrus ervaart het aan de lijve. En Jezus spreekt de hoge koorts bestraffend toe. De arts Lucas beschrijft dit nadrukkelijk. Wij zouden zeggen, nou ja, koorts, bacteriën, ontsteking. We zouden de huisarts vragen en een antibiotica-kuur krijgen. De ziekteopvatting van toen verschilde blijkbaar nogal van de onze. Nu vertrouwen we op de medische wetenschap en technologie en hulpmiddelen. En bij velen is die geestelijke dimensie een laatste hulp bij ongelukken geworden. Bidden doen we meestal pas als de dokters het niet meer weten, of ben ik dan te pessimistisch? Het prachtige symbool van de ziekenzalving komt vaak pas laat in beeld. In de tijd van Jezus waren de omstandigheden uiteraard totaal anders. Dat kunnen we niet vergelijken, maar de bestraffende woorden van Jezus laten wel duidelijk zien dat ziekte bij de gebrokenheid van de wereld hoort. Het kan ook voor ons een punt van aandacht zijn. De mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel. Jezus is de geneesheer. Soeverein. Zoals hij van zijn vader gezien had. Exodus 15, we weten het nog. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Ik ben uw heelmeester. En zijn genezing is net zoals zijn hele bediening, 100%. De schoonmoeder van Petrus, die moest niet nog een poosje op bed blijven liggen. Geen reconvalescentieverschijnselen, dat woord heb ik eens een keertje uit mijn hoofd geleerd. Oftewel, je bent nog een paar dagen een beetje knikkerende knieën en een beetje zwakjes en zo. Jezus raakte eraan, hij sprak, ze stond op en ze ging gelijk weer aan de gang. 100% genezing. Bedenk wel, de schoonmoeder van Petrus, een van de drie hoofddiscipelen, om het maar even zo te noemen, is ziek. En dat laat ook nadrukkelijk zien dat ziekte en beperkingen, en we weten het al, en moeite, die gaan ons christenen niet voorbij. Zelfs niet aan de naaste familieleden van deze Petrus. Jezus is inderdaad geneesheer, soeverein. Zijn genezing is 100%. Maar we lezen nog een klein stukje verder. Voor het volgende onderdeel van Jezus' genezing lezen we dat zijn bediening plaatsvindt, Lucas 4, vers 40, toen de zon was ondergegaan. Oftewel, de Sabbat was weer voorbij. De zon was ondergegaan. Ze mogen weer grotere afstanden lopen, ze mogen weer sjouwen. Nou, en dan komt er een hele optocht aan. Ze brachten alle mensen, de zieken uit de hele omgeving. En Jezus genas. Bijzonder. Nu legt hij de handen op. Maar hij is niet gebonden aan de vaste vorm of ritueel. Hij is wel heel persoonlijk bij ieder mens met een ziekte, lichamelijk of geestelijk betrokken. Soms spreekt hij een woord van gezag. Soms legt hij de handen op. Soms maakt hij een beetje modder en smeert dat op de ogen. Er is geen vaste vorm of ritueel. Soms hebben wij de indruk van, nou, als je maar zo en zo bidt, ja, dat werkt. Of soms moet een beetje harder praten. Net zoals bij de Baalpriesters, weet je wel, Elia op de berg Karmel. En hij lachte er een beetje mee. Ze waren al aan het dansen en aan het springen. Hij zei, je moet een beetje harder praten. En ze waren zich aan het insnijdingen maken. En er gebeurde niks. En wij, westerse mensen, denk ik ook, hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur, lijnen. Kijk, zo moet het. Hebben we de formule gevonden? Yes. En dan kun je hem nog commercieel maken ook. Nee, helaas. Zo werkt het niet. En dan tot zover eigenlijk de bespreking van dit Bijbelgedeelte. Het gaat door in de Bijbel. Nog twee kleine stapjes voordat we tot de toepassing komen. Lucas 9, vers 1. De 12 discipelen worden erop uitgestuurd. Jezus riep de 12 bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. En wat lezen we als resultaat? Lucas 10 wordt er 72 op uitgestuurd. De kring wordt flink uitgebreid en ook zij krijgen de opdracht om zieken te genezen. En dan lezen we hoofdstuk 10, vers 17, als resultaat van hun missie. Ze keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Wat zouden we dat vandaag ook graag willen zien, willen meemaken, willen ervaren. Nou, er is nog een stapje te maken, want Jacobus 5, is ook zo'n intrigerend gedeelte. De kring wordt nog verder uitgebreid naar de gemeente. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En ach, het is op zich alweer de moeite om hier een hele preek over te houden natuurlijk. Maar wat zo bijzonder is, dat is dat genezing en redding in dit gedeelte door elkaar heen gebruikt lijken te worden. Valt je dat op? Het gelovige gebed zal de zieke beter maken. Oh nee, dat staat er niet. Zal de zieke beter maken. Het gelovige gebed zal de zieke redden. Maar verderop staat wel, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Zonde bekennen, belijden, redding, genezing. Het is een eenheid. Het hoort bij elkaar. Op het moment dat wij inderdaad met ziekenzalving naar een broeder of zuster toe gaan, dan is dat altijd een prachtig moment om ook te vragen van, hé, laten we een ogenblikje stil zijn. Laten we de Heilige Geest vragen of die misschien iets duidelijk wil maken wat je moet opruimen, of wat je moet belijden. Dat is zo belangrijk. Want dat is al een stuk bevrijding en genezing. Wel, en dan de stap naar reeds en nog niet. Het was al in 2007 dat Jan Zijlstra een genezingsdienst hield in Haarlem. Nou, Jan Zijlstra die hoef ik verder niet te introduceren. Vanuit Leiden, Leiden-dorp en later op andere plekken. En hij ging het hele land rond. En hij had, zoals dat dan genoemd werd, een genezingsbediening. En hij kwam in Haarlem en Jos Douma, die daar in die tijd dominee was in de Nederlands Gereformeerde Kerk, dacht ik. Die had twee vragen. Jan zei, die zou je er toch niet wat meer rekening mee moeten houden dat genezing niet plaatsvindt omdat het koninkrijk van God er nog niet ten volle is. Want dat komt toch pas als Jezus weer terugkomt op de aarde. En het antwoord van Jan was, nee Jos, het hoort gewoon bij het koninkrijk dat mensen genezen van hun ziekte. En de tweede vraag was, Jan, maak je geen pastorale brokken door zo stellig over genezing te spreken, terwijl er ook mensen niet genezen worden? En ook hier weer keert Jan Zijlstra het eigenlijk om. Hij zegt, als wij de mogelijkheid van genezing onthouden, als wij zeggen, je kunt niet genezen hoor, je moet er maar mee leren leven, dan maken we een nog veel grotere pastorale fout. Dat zijn wel woorden die tot nadenken stemmen. Een kerk die niet weet om te gaan met de spanning tussen het reeds, ja, nu, er gebeuren wonderen, God zij dank letterlijk, ook in 2023, ook op 1 oktober, nog niet. Niet iedereen wordt genezen. En dat hebben we ook allemaal, maar al te zeer, van heel dichtbij meegemaakt. En betekent dat dan dat we het kind met het badwater, om het maar even populair te zeggen, dan maar weg moeten gooien? Nou, stel je voor dat het niet gebeurt, dus we doen het maar niet meer. De Bijbel nodigt ons uit om te bidden en te blijven bidden. Voor onze broer, voor onze zus. Ik vond het zo bijzonder, 7 augustus waren we hier geweest. En 2 weken later sprak ik in het ziekenhuis in Delft. En wie kwam daar met bed en al binnengereden? Onze zuster Maria. En het ontroerde haar dat ze ons daar trof om de liederen te doen. En ik heb in alle vrijmoedigheid voor genezing gebeden. Maar ook in alle vrijmoedigheid voor een zegen voor de medicijnen en voor de artsen en de verpleegkundigen. En we hebben haar in de handen van de Heer opgedragen. En ik denk dat dat de realiteit is van 2023. En je bent dus vanmorgen uitgenodigd. Ja, bid. Ook vol verwachting. En vol geloof. En ik heb persoonlijk ook meegemaakt dat er wonderen van genezing gebeurden. En ik heb ook met tranen in de ogen zo vaak meegemaakt dat het niet gebeurde. En dan kon je roepen, Heer, maar hoe zit het nou? En dan kon je ontmoedigd raken. En wie is degene die lacht als wij ontmoedigd raken? Satan. Zo, weer eentje die zijn mond voortewel zal houden met die grote woorden over genezing en gebed. Satan, zwijg, ga weg. Jezus heeft overwonnen. En wij mogen bidden. We zijn uitgenodigd en ook een beetje uitgedaagd om het als eerste hulp bij ziekte en ongelukken en wat dan ook, medische situaties, geestelijke situaties, financiële situaties, opvoedingssituaties, om het in al die situaties te gebruiken. Om het koninkrijk. Ik was nog recent het blad van Hour of Power, Hoop. Daar werd Martin Korenstra, die gaat ook rond door Nederland en die wordt ook wel gebedsgenezer genoemd. Hij zegt van, ik hou niet van die naam. Hij zegt, ik ben een dienaar van het koninkrijk van God. En inderdaad, het klopt dat er gebed wat wij mogen uitspreken, genezingen gebeuren. En soms gebeurt het ook niet. En dat is de spanning van onze tijd. God is soeverein. God is erbij. En ik heb bij elke ziekenzalving waar ik bij betrokken was tot nu toe, altijd mogen ervaren dat er een diepe vrede was. Of ontstond. En is dat ook niet een stukje genezing? Vanuit de genoemde uitgangspunten. Mijn verlangen is nog steeds dat mensen zullen ervaren de kracht van genezing van God. En ik heb het al gezegd. Ik heb vrijmoedigheid om te bidden. En voel je vrij straks even samen te bidden. En dat hoeft niet per se met mij te zijn. Dat mag met je broer, met je zus zijn. Ik heb het allebei meegemaakt. En ik heb altijd gezien dat mensen gezegend worden. Vandaar de titel van vandaag. Genezing tussen verlangen en verlegenheid. Een prachtig onderwerp om in te zetten bij het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Want dat moet gebracht worden. En de koning zelf moet geëerd worden. Yahweh Rapha, ik ben jullie geneesheer. Amen. Amen.